Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Martijn Niemeyer, oud-directeur die boekschrijver is geworden, en Matthijs Verburg van Elo. Ja, wie ben jij eigenlijk? Vraag je jezelf dat wel eens af? En hoe stel jij je voor als iemand aan je vraagt van, goh, wie ben je eigenlijk? Wat heeft je gemaakt tot wie je bent? Wat is jouw verhaal? Ja, verhalen zijn belangrijk om elkaar te leren kennen. Om zelf van te leren, maar ook om weer van anderen te leren. En al die verhalen samen, die maken eigenlijk jouw organisatiecultuur. En waarom die verhalen zo belangrijk zijn en wat een goed verhaal maakt, vooral ook dat laatste, dat vragen we vandaag aan Martijn Niemeyer, onze kinderboekenschrijver. Ja, vind ik zo leuk om er een keer een kinderboekenschrijver in de studio hebben. Dat gebeurt niet zo vaak. En Matthijs Verburg van Elo, want die zijn vandaag bij ons te gast. En we bellen ook nog met Sjoerd van den Heuvel. Hij is docent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. En we praten met hem over een onderwerp wat je misschien niet zo snel zou verwachten hier bij People Power, namelijk HR Analytics. Maar het leuke is, hij doet dat vanuit een heel mensgericht perspectief. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Martijn Niemeyer, schrijver, kinderboekenschrijver van twee hele mooie boeken. Wat niemand ziet en Otis. En Matthijs Verburg van Elo Heren. Fijn dat jullie er allebei zijn.
Ja, ja, fijn dat we hier zijn.
Ja, ik zat mij voor te bereiden en dan zit ik altijd te bedenken, waar ben ik nou nieuwsgierig naar? Wat wil ik nou weten? En terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik, god, dat is best wel een uitdaging, deze uitzending. Want we hebben het over verhalen. Dus eigenlijk zouden we alles in verhalende vorm moeten doen. En nou, dat is me al niet gelukt bij de intro. Dus dat gaat alvast goed. Maar mijn eerste vraag, die is wel al die vraag naar een verhaal. Namelijk, Martijn, wat is jouw verhaal?
Ja, dat is een grote vraag. En eigenlijk zijn er heel veel verhalen. Maar ik heb ooit literatuur gestudeerd. En toen ben ik, daar kan je niet meteen schrijver mee worden. En toen ben ik via een omweggetje, dat begint eigenlijk het eerste omweggetje, ben ik bij Weleda terechtgekomen. En daar was ik binnen een paar jaar commercieel directeur. En daar was ik eigenlijk op mijn plek, denk ik vooral omdat ik heel erg geïnteresseerd was in de verhalen die wij zelf maakten. Namelijk teeltverhalen over bijzondere biologische rozen in Turkije of lavendel in Moldavië of nou, allemaal dat soort verhalen. En ik merkte ook dat als wij daarover vertelden aan consumenten, ja, dan gebeurde er iets. En dat is eigenlijk een soort rode draad die toen dat ophield, mijn periode bij Weleda. En ik later kinderboekenschrijver werd. En ik terug ging kijken van, ja, wat heeft dat met elkaar te maken? Dat ik dacht, ja, eigenlijk heeft dat wel op een bepaalde manier te maken. Het heeft te maken met dingen die gecreëerd worden, die ertoe doen, die betekenis hebben.
Ja. En dan blijft het toch bij mij over dat ik denk, ja, oké, je bent commercieel directeur bij Weleda. Er zitten achter al die producten, het zijn allemaal van die allemaal schoonheidsproducten, maar dan op biologische basis voordat dat in was. Deden jullie dat al? En dan ineens ben je kinderboekenschrijver. Ja, daar zit een soort van spanning of een soort gat tussen voor mij dat ik denk van dat roept bij mij gelijk al nieuwsgierigheid op.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, sommige levens lopen. Ik heb ook ergens op mijn website geschreven van mijn opa was banketbakker en dat was hij zijn hele leven. En kinderen die nu op school zitten, die gaan 11 verschillende beroepen hebben. En ja, ik ben de tussengeneratie, zou ik maar zeggen. Dus ja, je kan na zo'n periode merken van, wil ik hier per se wel in door? Ik heb niet gekozen voor management op zich, omdat ik dat zo spannend vond. Ik vond heel veel dingen daaraan wel spannend. Maar ja, eigenlijk na die periode, dat hield bij een grote reorganisatie bij Weleda Internationaal, hield het op. En ik vond het ook wel oké. Toen heb ik bewust een jaar andere dingen gedaan. En onder andere een kinderboekmanuscript geschreven. Ja, en dat gaf zo vleugels dat ik dacht, daar ga ik meteen nog eentje doen. En nou, die is uiteindelijk als eerste boek gepubliceerd.
Oké, de tweede die is gepubliceerd.
Ja,
maar de eerste gaf de energie.
Die gaf enorm veel energie, ja. Want dat wat ik vroeger probeerde, lukte nu ineens wel. En vooral denk ik ook door de ervaringen die ik bij bedrijven had opgedaan. Ik ging veel planmatiger te werk, om maar wat te noemen.
Okay.
Maar bracht dat samen met de creativiteit.
Dus dat is één van jouw verhalen?
Ja, precies.
Van jouw verhaal als mens. Los van de verhalen die je zelf verzint en schrijft natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
En Matthijs Verburg van ELO. Ja. Vaste gast bij ons. Dus voor onze vaste luisteraars hoeven we niet meer uit te leggen wie je bent. Maar je bent de oprichter van het bedrijf. En jullie houden je bezig met mensgericht organiseren. Nou, eigenlijk hetzelfde thema als waar People Power zich mee bezighoudt. Dus wij vinden elkaar daar wel op. En een van de dingen die jullie gedaan hebben is dat jullie laatst een mooie... een manifest hebben geschreven, wat de prachtige titel heeft: Werk is er voor mensen en niet andersom. En verhalen spelen een belangrijke rol eigenlijk in die hele transformatie naar een ander soort bedrijf. En waarom is dat?
Het is een soort ultieme consequentie, denk ik, van als je mensgericht organiseert. Dan begint het eigenlijk van... Welke mensen lopen er eigenlijk in je bedrijf rond? Met wie werk je samen? Wat beweegt die mensen eigenlijk dat ze er iedere ochtend weer verschijnen? En je kunt zeggen, ze zijn ooit op een functie binnengekomen en kennelijk bevalt ze het wel. Maar het is eigenlijk een soort introductie van jezelf aan collega's. In de samenwerking aan elkaar. Maar misschien ook wel aan jezelf. Om eens even na te denken over wat jouw verhaal is. Waar je vandaan komt. Waar je nu bent en waar je naartoe wil. En dat is eigenlijk een... je zou kunnen zeggen... een herintroductie van jezelf... aan je groep met collega's. En als je elkaar zo kent... denken wij dat je op een wat diepere laag... verbinding met elkaar maakt. Of juist niet. Hè. Het kan ook betekenen dat je eigenlijk tot de conclusie komt...
ik hoor je niet.
Eigenlijk wat belangrijk is voor mij... dat is hier helemaal niet. Dus het kan je ook aan het denken zetten... van misschien moet ik eens iets anders gaan doen. Maar... wij vinden het een belangrijke stap in mensgericht organiseren dat je verhalen gaat delen.
En klinkt het alsof, en ik stel me dan voor, ik zit in een bedrijf, ik zit bij vijf collega's in een afdeling en die ken ik al jaren en dan moet ik ineens mijn verhaal met ze gaan delen. En dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, dat wist ik, dat weet ik toch al, we kennen die mensen toch?
Ja, nou wij waren in het voorjaar, dit jaar, in Renesse met onze hele organisatie. Toen hebben we ook is dit soort vragen gesteld van... bereid je even voor en deel je verhaal eens eventjes. En we hadden meegegeven, niet je hele verhaal... maar kun jij zeggen waar je nou ultiem gelukkig van wordt? En dat je mag verder zelf bepalen waarom dat in zit. En iedereen ging zijn verhaal doen. Een beetje, we waren daar 2 dagen, door de dagen heen... deden om de zoveel tijd iemand eens eventjes zijn verhaal. Nou, en ik heb... allemaal dingen gehoord die ik niet wist. Misschien van een enkele collega wist je wel iets. Maar er kwamen verhalen over nare dingen die mensen hadden meegemaakt. Waardoor ze nu juist heel erg blij waren. Of hobby's die ze hebben die voor hen heel veel betekenen waar je niks van wist. En er zaten echt mensen bij met wie ik al 8 jaar samenwerk. Dus het wil ook helemaal niet zeggen dat je gewoon volledig langs elkaar heen leeft. Maar het is een andere manier van vragen aan elkaar stellen. Of de ruimte creëren om eens echt je verhaal te doen. Ja. In plaats van ik doe marketing. Ik werk hier al 6 jaar. Die opleiding heb ik gedaan. En ik woon in X. Gaat het opeens over andere dingen.
Ja, en wat me wel lastig lijkt dan vervolgens is dat als je je eigen verhaal moet gaan schrijven, bedenken of achterhalen, dat je dan, en je moet ook dingen weglaten, want je kan niet al die jaren, ik ben zelf 46, je kan niet 46 jaar de revue laten passeren. Dus Martijn, als je nou kijkt naar hoe een verhaal in elkaar zit, waarom helpt dat iemand dan om te vertellen over zichzelf? Ja, dus welke elementen, welke structuur zitten er dan in, zodat je eigenlijk geholpen wordt daarmee?
Ik denk dat we een beetje hard gaan. Want je kan natuurlijk invalshoeken kiezen. Mm-hmm. En die zijn denk ik eerst belangrijk om te kijken van... wat voor type verhalen verbinden ook echt op een manier zoals Matthijs net vertelt. Okay. En... nou, die zin heb ik ook meegewerkt met bij ELO aan een programma Mijn Verhaal. En hebben we gekeken van verhalen van wat je energie geeft. Of waar je vitaal van wordt. Of waar je gelukkig door wordt. Mm-hmm. Dat kan een invalshoek zijn. Maar dat is een hele andere invalshoek van dan... zijn er belangrijke momenten in je leven waar je op terugkijkt die gemaakt hebben dat je bent zoals je nu bent? Dat is ook een invalshoek. Of er kan er ook eentje zijn van, nou, als je terugkijkt op je leven, die is wat moeilijker handen en voeten te geven. Maar ja, die kennen we denk ik allemaal wel van diverse workshops of Stephen Covey of wat dan ook. Van wat zou je dan eigenlijk willen dat er over jou gezegd wordt? Of als je hem van nu naar de toekomst projecteert, van wat is je bucketlist? Of waar droom je van? Welke dingen wil je absoluut gedaan hebben? En door op die manier na te gaan denken, kom je eigenlijk van een van buiten naar binnen een beetje.
Ja, ja. En dat dus het begint eigenlijk met een vraag.
Ja, ja, ja. En het verrassende, en nu moeten we het natuurlijk verder gaan uitwerken, maar het verrassende kan zijn dat wat voor jou energie geeft, het verhaal is waar jij denkt, nou, daar ben ik helemaal. En terwijl die anderen zeggen, ja, die grote droom, daar ben ik gewoon al 10 jaar aan hem bezig. En ik ga gewoon die marathon lopen, weet je. En ik ben 2 keer door mijn knieën gezakt. Maar ik train weer met de fysio en ik ga dat halen. En dat is voor hem zijn verhaal. Dus dat kan in een ander domein zitten, zeg maar, dan van je directe collega.
Het per se over werk gaat zelfs.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, het stuk ervoor. En hoe je dan het verhaal gaat vertellen, is eigenlijk de volgende.
Ja. Ja. Welke vraag stel? Want Matthijs, jullie hebben de vraag gesteld. Hè? Waar word je gelukkig van?
Ja, dat was toen, vonden we dat aardige invalshoek. Dus dat is niet het complete verhaal. Maar dat was een insteek om eens te kijken van... Mm-hmm. Nou, goed om dat eens van elkaar te weten.
En wat heb je nou binnen een organisatie nodig om elkaar beter te leren kennen? Om je aan elkaar te verbinden, zodat je beter gaat samenwerken, plezierig gaat samenwerken, makkelijke dingen van elkaar overneemt. Wat zou dan de vragen moeten zijn?
Dat zijn er best wel wat. Kijk, er zit iets in van terugkijken in het hier en nu en waar wil je naartoe? Een goed verhaal bestaat wel, denk ik, uit die 3 elementen. Dat terugkijken. Dat kun je op verschillende manieren bevragen. Maar een van de zaken, ook die Martijn eigenlijk aangaf. Hè, wat zijn een soort keermomenten geweest? Of mijlpalen die jou een bepaalde richting op hebben geduwd? Of jou een inzicht hebben gegeven in wat echt belangrijk is voor je? Dat is een goede manier om dat te bevragen, denk ik. Als je meer over het hier en nu gaat praten van wat doe je nu, wat geef je energie en wat beschouw je als je talenten bijvoorbeeld. Hè? Dat is in ieder geval zeker in een werkcontext is dat fijn om daar wat beeld van te krijgen. Maar denk ik nog belangrijker is ook waar wil je naartoe? Wat wil jij bereiken? Wat is een bepaalde missie die jij hebt? Loopt die synchroon? Hè? Die kun je ook mooi eens aan iemand vragen om die plot te plotten ten opzichte van waar je werkt en waar de organisatie die zit. Of wat die wil bereiken. Matcht dat met elkaar? Mm-hmm. Maar er kunnen ook dingen in zitten die gewoon voor jou persoonlijk belangrijk zijn om te bereiken. Nou, dat kan zijn dat je zegt, nou, ik moet die wereldreis maken. Of ik wil nog eens een keer in mijn buurt iets opgetuigd hebben of wat dan ook. Dus het kan ook naast je werk liggen. Maar het kan ook zijn iets wat je in je werk wil bereiken. Een soort bucketlist. Maar dat bepaalt natuurlijk ook heel erg waar de energie naartoe gaat stromen. Dus ik denk dat er veel vormen zijn. We hebben in een programma, Mijn Verhaal, een hele uitwerking gemaakt die mensen moet helpen om dat verhaal op tafel te krijgen. Maar het zou een beetje arrogant zijn om te zeggen, nou, dat is de enige manier van een goed verhaal. Maar in ieder geval moeten die tijdsdimensies erin zitten. Dat is van belang. En het moet, ook als het in een werkcontext is, een breder verhaal zijn dan alleen maar ik wil binnen Philips dolgraag business unit manager C worden en projecten trekken die op het gebied van operatiekamers. Ja,
ik vind dat wel nu dat, al een spannend verhaal. Ik ben wel ja, nu al wel. Benieuwd hoe het afloopt gewoon met die productie. Ik ben het nu al kwijt.
Nou, wat ik bijvoorbeeld wel grappig. Ik heb vandaag geluncht met een oud collega en ik zag van de week ook nog een andere oud collega. En wat die gewoon uit zichzelf gingen vertellen is, nou ja, ik heb natuurlijk ook toen ik bij Elo werkte geleerd hoe je met elkaar kunt omgaan. Dat het belangrijk is dat je echt bent en dat je de dingen doet waar je blij van wordt en dat je dat ook uitspreekt. Nou, dat gebruik ik nu ook in mijn zoektocht naar andere dingen en noem dan maar op. En die andere collega zei, hij zei, kijk, weet je, ik doe nu andere dingen, die vind ik best leuk. Maar hij zei, de sfeer die je bij Elo altijd had met elkaar en hoe authentiek iedereen kan zijn, ja, dat ben ik nooit meer ergens tegengekomen. Dus, en als je dan een beetje in de verhaalsfeer blijft, dan heb je op de een of andere manier, zijn zij ook een beetje gevormd. Niet per se door mij of zo, maar door de groep collega's en hoe je met elkaar omgaat. Waardoor er ook bij hen een soort iets is ontstaan van, nou ja, weet je, dat is wel mijn basis waar ik vandaan kom. Hmm. En daar relateren ze van alles aan. Nou, dat was nooit een doel op zich om dat te bereiken. Maar dat vond ik ook wel weer grappig.
Ja.
Dat je dus eigenlijk in principe met elkaar ook een soort verhaal het werken bij Elo heb doorlopen.
Zeg. Nou, en het grappige is dat je juist bij jouw ex-collega's, daar ben jij het verleden natuurlijk.
Ja, precies. Dat, ja.
Alright, we praten zo met elkaar verder. Wat nou eigenlijk een goed verhaal maakt? Nou, dat is een hele eenvoudige vraag. Hè? Sommige mensen die schrijven daar boeken over vol. Ik heb daar een keer de bestseller over gelezen, die overigens niet te lezen was. Het boek heet Story. Nou, dat kennen jullie vast wel. Dus ik zoek zo nog even op hoe die goede man ook weer heet die het geschreven heeft. Maar wij gaan je even in 10 minuten helpen aan wat nou precies een goed verhaal maakt. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En in de studio Martijn Niemeyer, schrijver, auteur van meerdere kinderboeken. Dat klinkt dan altijd gelijk goed, hè? Meerdere kinderboeken.
Ja,
vind ik wel. Het is ook waar. En Matthijs van Burg van Elo. We praten met elkaar vandaag over verhalen. En dat is natuurlijk hartstikke in. Hè? Je kan geen website bekijken of er staat wel iets in over storytelling. En als het niet er expliciet staat, dan wordt er wel een story verteld. Martijn, als je nou kijkt naar verhalen. Hè? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om verhalen vertellen aan elkaar. Wat doen die dingen nou eigenlijk met ons?
Nou, toevallig had ik 2 weken geleden ook een workshop gehouden en was ik van alles aan het bijleren. Want ik ben ook maar gewoon een verhalenverteller en dan vertel je. Dan denk je daar eigenlijk minder over na. Maar het fascineert me eigenlijk met de dag meer. En ik hoop dat ik dus ooit nog een beetje een specialist word en dan met recht hier in de studio zit. Maar in ieder geval wat ik daarin tegenkwam was dat er allerlei onderzoek naar gedaan wordt. En dat doordat je verhaal... Doordat je een verhaal leest of hoort, kan je verplaatsen, leer je te verplaatsen actief in andere mensen, in andere situaties. Daarmee vergroot je dus eigenlijk je wereld. Je kan vanuit je luie stoel eigenlijk reizen, kan je op reis gaan en dingen leren. En wat belangrijk ook is, je leert de belangrijke eigenschap empathie. En dat is in deze tijd waarin we eigenlijk heel veel gefixeerde gevoelens hebben met sympathie en antipathie en meningen en weet ik wat, is het handig om via empathie ook je dus in andere mensen te kunnen verplaatsen en daarmee dus ook de verbinding waar we het net over hadden te kunnen maken, überhaupt naar iemand anders. Van hoe zou dat voor hem zijn? Wat heeft hij meegemaakt?
Ja, volgens mij een van de dingen die heel lastig te trainen zijn.
Ja.
Maar jij zegt dus, die leer je door verhalen te horen, te lezen.
Nou, er is in ieder geval, er zijn meerdere onderzoeken. Dus er kwam in Science een paar jaar geleden. En er is een groep in Toronto die laat dit thema ook niet los van wetenschappers die elke keer nieuwe onderzoeken aan toevoegen. Om te kijken, hoe werkt dat nou precies? En het is natuurlijk geen garantie dat als je een verhaal leest, dat je daarna
dat iedereen
een empathisch
gaat.
Mens wordt. Dat is natuurlijk onzin. Zo gaat het niet, maar het kan wel helpen.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Nou ja, reden te meer om in organisaties daarmee aan de slag te gaan. Wat ik zelf altijd zie is dat er zeg maar aan de marketingkant best wel veel mee gedaan wordt. Maar intern in de organisatie, dus collega's onderling, dus meer als een soort HR-instrument. Dan wordt het gebruikt voor de recruitment. Maar dat is het dan wel. Ik ken nog niet zoveel voorbeelden van bedrijven. Ja, Elo die gebruikt het dan. Maar van bedrijven die daadwerkelijk het gebruiken om collega's onderling ervaring met elkaar uit te wisselen. En elkaar gewoon beter te leren kennen. En daardoor hebben we net geleerd van Martijn dat ze ook meer empathie voor elkaar gaan voelen. Ik zou dan zeggen anything goes. Dus als het een verhaaltje is, er was eens, dan is het al prima. Of...
Ik weet daar niet precies hoe het zit. Ik kan wel zeggen wat mij raakt in bepaalde verhalen. En ja. Als daar een bepaalde kwetsbaarheid is. Als het niet alleen maar stoer is. En toch weer buitenkant is. Ik ben daarin heel goed. Ik ben een absolute teamplayer. En ik kan... Dan kom je toch weer in hetzelfde genre.
Waar ik heb alle 21st century skills.
Dat er niet weg? Is dat er niet die erin zit? Ja.
Daar wil je natuurlijk van weg. Want wat schiet je er dan mee op? Dus die verhalen kan je natuurlijk maken. Maar dat levert naar mijn indruk minder op. Maar als je meer bij wat voor jou belangrijk is kan komen en daarin ook kwetsbaarheid durft te tonen, daarvoor is natuurlijk ook heel veel nodig in de organisatie om dat te kunnen doen. Maar dan, in ieder geval werkt het bij mij zo, dat zijn de verhalen die mij raken.
Ja.
En ik denk dat dat bij veel mensen zo is.
Dus eigenlijk is een goed verhaal, daar moet in ieder geval emotie in zitten. Want de kwetsbaarheid, dat klinkt alsof het altijd moet gaan over de dingen die je... over ellende en gedoe.
Nee, zo bedoel ik niet kwetsbaar. Okay. Ik bedoel kwetsbaar dat je meer je openstelt. Dus als je dus ook een droom is een kwetsbaar iets. Want iemand kan daar misschien ook een grapje over maken.
Ja.
Maar als je dat durft te laten zien. Kwetsbaarheid en moed, ik weet niet, het zijn maar begrippen. Maar dat je iets meer naar binnen gaat en... wat minder de gewone stoerheid van ik moet mijn rol goed verkopen. Want dan ben ik ook bij de volgende ronde, bij het volgende project word ik weer gevraagd of zo.
Ja.
Dat maar.
Als jij nou een boek gaat schrijven, waar begin je dan?
Met allerlei beelden en ideeën. En, dus dan... dan heb ik een beeld voor ogen en denk ik... wow, er zit een soort spanning op. Dus dan wordt het interessant. Hè? Want dingen die zo aflopen... zoals dus gewone dingen aflopen... zijn minder spannend. Dus er moet een soort tegenstelling in zitten. Dus ik noem dat voor mezelf ook wel contrastverhalen. Er mag een hele misschien moeilijke werkelijkheid zijn... maar daar staat heel veel humor tegenover. Of in mijn eerste boek meer poëzie. Heb ik geprobeerd echt op een manier zo te beschrijven... dat de poëzie is een soort van, of de poëtische schrijfstijl is een soort tegenhanger daarvan. Het leuke is, dan kan je best over thema's als verwaarlozing of weet ik wat schrijven. En ook als ik daar dan bij klassen kom en daarover vertel, dan blijken kinderen daar een buitengewoon scherp zintuig voor te hebben van die kunnen veel meer aan dan wat je denkt. En daar kan je ook heel spannend met ze in gesprek over gaan. Ja, maar beelden, het begint met beelden. Dus ik denk geen concepten uit of heb een belangrijke boodschap of een filosofie. Maar het grappige is dat de beelden blijken wel mijn beelden te zijn. Dus als ik over na ga denken, denk ik, ik kies kennelijk wel die beelden en niet de andere.
Ja. Dus dat, ja. En noem eens een voorbeeld van zo'n beeld.
In mijn tweede boek bedacht ik van er is een 17-jarige half Antilliaanse jongen die woont met een gekke moeder in een flat. En die moeder zit hem zo in de weg, die laat hij verdwijnen. En de rest van het boek vraag je af, wat is er met haar gebeurd?
Die laat hij letterlijk verdwijnen?
Ja.
En dat is dan jouw eerste...
Dat is mijn eerste beeld. Ik denk, dat is spannend.
En daar begint het dan?
Ja, dan heb ik nog net zoveel vragen als dat jij nu hebt.
Ja.
Want dan denk ik ook, wat heeft hij in godsnaam gedaan? Maar zo begint het. En dan denk ik, en dan moet hij voor een 3-jarig meisje zorgen... die in die grote flat ergens achtergelaten is. En dan probeert hij die ouders te vinden. En,
maar dat 3-jarig meisje, die komt later pas?
Nee, die komt vrij
aan. Of zit hij al? Nee, maar jouw beeld, hè? Dus jij loopt ergens rond, of je bent de afwas aan het doen... of iets anders wat totaal niet romantisch is.
Ja,
want wij denken allemaal dat de schrijvers zitten te mijmeren... op een schommelstoel ergens.
Ja, nee.
Maar jij bent gewoon iets heel dagelijks aan het doen. En ineens komt dat beeld van die Antilliaanse jongen... die zijn moeder laat verdwijnen.
Ja.
En dat is het. Daar begint het mee.
Ja, en dan kan het ook veranderen. Want ik dacht eerst, en dan gaat hij erover liegen heel veel. En dan ga ik heel erg op die leugens in. Ja, dat vond ik later eigenlijk helemaal niet interessant. Dus toen heb ik dat weer laten vallen. Zo gaat dat natuurlijk ook. Het is nog heel kneedbaar.
En is dat dan ook waar je eigenlijk... Matthijs, ik ben even, ga even op zoek weer naar, de organisatiewerkelijkheid. Ga je daar dan ook... Help je daar dan ook mensen bij in organisaties om daarnaar op zoek te gaan? Want ik kan me zo voorstellen dat als je met mensen aan de slag gaat om zelf een verhaal te schrijven, dat dat verhaal er best wel komt, maar dat het niet echt een goed verhaal wordt. En dat lijkt me zo zonde, omdat dat er wel in zit.
Nou ja, kijk, we moeten ook denk ik niet per se iedereen de maat gaan nemen van nou leuk dat je je verhaal hebt gemaakt, maar we vinden het niet zo goed. Belangrijkste is natuurlijk dat het mag heel kort en krachtig zijn, maar het moet... authentiek zijn. Het moet echt over jou gaan en niet een verhaaltje dat je opschrijft. Omdat je denkt, nou, dit zullen mensen wel graag willen horen. En de kwetsbaarheid hè, erin van misschien ook, en dat kun je natuurlijk met vragen oproepen, dingen die juist mislukt zijn. Je bent iets gaan doen waarvan je ontdekte, nou, dat kon ik helemaal niet. Of ik deed dat, maar ik kwam mezelf nog wel tegen dat het totaal niet bij me past. Ja. Dat zijn vaak dingen waar je heel veel van leert. Hè? Dingen die misgaan of totaal niet bij je pasten. En daar kunnen we allemaal verhalen over vertellen. Het enige is, schrijf ze eens op of vertel ze eens. Dus het moet, denk ik, een goed verhaal... kan kort en krachtig zijn en kan heel lang zijn. Maar het moet in ieder geval echt over jou gaan. Zeker. En er moet iets in zitten waarin je ook iets durft te onthullen. Wat echt belangrijk is voor je. Ik denk als dat erin zit, ben je al een heel end. Ja, dat het niet een soort plichtmatig riedeltje is.
Dat vind ik wel mooi dat jij dat zegt, Martijn. Die spanning die moet erin zitten, ergens. En volgens mij, hè, maar dat vul ik het even zelf in. Heeft iedereen dat? Waar dan ook in. Je hebt allemaal iets gedaan waarvan je van tevoren dacht, oh wat eng, en ben het toch gaan doen. Of je bent juist niet gaan doen. Of weet je, iedereen heeft wel spanning in zijn leven, anders wordt het wel heel erg saai.
En zelfs in je dromen, want waarom zijn er dromen en doe je het nog niet? Dus er zit een spanning tussen wat je wil, maar nog niet morgen al gaat doen. Ja. Maar het brainstormen over hoe je een boek schrijft en hoe je je verhalen vertelt. Ik denk verhalen in een bedrijf of over jezelf dat laten zien. Dat kan eigenlijk niet een slecht verhaal zijn als het echt over jezelf gaat.
De vraag is dan meer...
Gaat het genoeg over jezelf?
Ja, ben je kwetsbaar? Ben je jezelf genoeg? En durf je het genoeg te laten zien? Ja. De momenten dat je het niet wist of dat je het juist fantastisch wist. En door die emotie erin te stoppen.
Ja.
We gaan er zo over verder praten. Maar we gaan zo eerst bellen met Sjoerd van den Heuvel. Over iets heel anders. Over HR Analytics. Maar hij gaat het heel erg leuk maken. En weer heel erg mensgericht. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
HR Analytics. Niet echt een typisch onderwerp voor People Power. Ik hoor het wel eens langskomen. Ik ben wel eens op een congres waar het over gaat. Maar dat gaat over data en over wat je daar allemaal mee kan doen. En soms kun je er ook dingen mee doen waarvan wij eigenlijk denken van ja, is dat nou wel zo handig? Ja, want je kunt ook gewoon kijken. Je zou misschien wel vanuit HR Analytics, een rotwoord, kunnen voorspellen of iemand misschien wel weg zou gaan of niet. We hebben het over de kracht van mensen en organisatie bij People Power. Over mensgericht organiseren. En het leuke is dat Sjoerd van den Heuvel, die is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. En die noemt HR Analytics helemaal geen HR Analytics. Die noemt People Analytics. Sjoerd. Jij kan ons helpen om te vertellen wat dat eigenlijk is.
Ja, ik dacht al toen je HR Analytics noemde van die ga ik gelijk eens corrigeren inderdaad. Want dat, wij gebruiken een andere term. Wij gebruiken heel bewust People Analytics, net zoals veel andere organisaties overigens. Wat wij zeggen dat het is het linken van people aan organisatieuitkomsten. En dan heel specifiek het identificeren en kwantificeren van die people drivers. Dus de knoppen rondom people heen. Gelinkt aan organisatieuitkomsten. Dus aan welke knoppen kun je draaien om organisatieuitkomsten te beïnvloeden?
Oké, en dan geef eens een voorbeeld daarvan.
Nou ja, je noemde zelf al een mooie, het voorspellen. Hè? Toch een beetje de heilige graal van People Analytics. Kun je voorspellen wanneer iemand weggaat, bijvoorbeeld? Kun je voorspellen of die training effectief zal zijn? Kun je bepalen wat nou de ideale teamsamenstelling is om sales een boost te geven? Etcetera, etcetera, etcetera.
Oké, en dat doe je op basis van data die je hebt?
Of gaat verzamelen. Dus wat je veel organisaties ziet doen, is van ze zien dat ze steeds makkelijker toegang hebben tot steeds meer data. Big data is een buzzword, dus daar moeten wij ook iets mee als organisatie. En je ziet dus veel organisaties in eerste instantie starten bij de data die ze hebben. Maar dat is nog niet allemaal goed ontginbaar, dus we moeten systemen implementeren, we moeten van alles doen en dan moeten we, is het niet betrouwbaar, moeten we het oppoetsen. Kortom, een ellenlange weg. Het is misschien wel slimmer om na te gaan. Wat is je probleem wat je echt wil tackelen, wat in de strategische doelstellingen staat? Als je daaruit een goede people analytics onderzoeksvraag formuleert, dan kun je misschien heel gericht op zoek naar een, ja, noem het eens, 7 variabelen. Ja, en daar heb je er misschien al 3 van in systemen zitten. En misschien moet je er 2 opnieuw beginnen te verzamelen. En 2 kun je, weet ik het waar, vandaan halen. Hè? Of misschien heb je die nog niet tot je beschikking binnen afzienbare tijd. Prima, maar dan ben je dus echt heel gericht people analytics aan toepassen op iets wat van strategisch toegevoegde waarde is. En dat is in onze visie in ieder geval de essentie van people analytics. Dus niet zomaar analyseren. Zoals laatst was Auke IJsselstein van ABN AMRO bij ons les aan het geven. En die zei, tenzij dat analyseren je hobby is, hè, zorg dat je een probleemeigenaar hebt. Dus doe het voor die probleemeigenaar, voor dat strategisch probleem.
Ja. En nou kun je natuurlijk, hè, stel je voor dat je echt dingen kunt gaan voorspellen. Hè, dat klinkt toch een beetje glazen bolachtig, maar in ieder geval met een zekere kans dat je in de buurt van de werkelijkheid gaat komen. Dan kun je daar natuurlijk ook dingen mee voorspellen waarvan ik dan denk, ja, waar zit de ethiek dan nog in het geheel? En ik ga er een beetje van uit, maar misschien is dat een verkeerde aanname. Daar ga je me vast mee corrigeren dat jij het niet voor niks people analytics noemt in plaats van HR analytics.
Nou, ik vind het heel fijn dat je dit punt ook adresseert. En bijvoorbeeld, we hebben een master in de planning staan, die start in 2020. Om je een beeld te geven, 15 studiepunten, dus 25% van die master richt zich op data privacy aspecten en op ethische aspecten. Dus dit is echt een wezenlijk onderdeel. En wat betreft dat HR-termpje in die naam, kijk, het analytics gericht op dat grensgebied tussen mens en organisatie is niet bedoeld om te laten zien hoe geweldig die HR-functie per se bezig is, of waarom dat het nodig is om extra geld richting HR te doen. Want als je naar die definitie luistert, die ik zojuist zei, hè, dat linken tussen die people drivers en organisatieuitkomsten, kan dat eigenlijk overal in de organisatie belegd worden. En is dus ook best wel aannemelijk dat misschien op termijn richting een meer overkoepelende functie gaat. Een enterprise analytics wordt er wel eens in de literatuur genoemd. En de eigenaar daarvan blijft toch de business. Niet een functie, niet een staffunctie. Het is echt de business die verantwoordelijk is voor die link te leggen tussen people aspecten en organisatieuitkomsten.
Hey, en Sjoerd, nu houden wij ons hier bezig met ja, wij noemen dat mensgericht organiseren. En wat dat precies is, dat onderzoeken we steeds in dit programma. En wat onze ondertitel is dat het bijdraagt aan betere prestaties en gelukkige mensen. Nou, een spannende vraag aan jou. Hoe kan People Analytics nou bijdragen aan betere prestaties en gelukkige mensen?
Ja, nee, toppunt. Kijk, wat je nu ziet, dat veel organisaties People Analytics voor inzetten. En ik verwerk het ook in die definitie, ja. Om die organisatieuitkomsten te verbeteren. En dan, dat kan heel mooi zijn als het samengaat met dat welzijn van die medewerker, maar heel vaak botsen die twee zaken ook. En dan hebben we nog niet eens gesproken over het maatschappelijke aspect, hè, en de schade die analytics kan toebrengen daaraan. En als je dan, en dat leren wij onze studenten, als je dan teruggaat naar die originele modellen van HRM, hè, pak het Harvard-model bijvoorbeeld uit de jaren 80. De essentie daarvan was dat je organisatie-effectiviteit, oké, koppelt aan individueel welzijn en maatschappelijk welzijn. En wij moedigen organisaties dus aan om veel meer die driehoek op te gaan zoeken, in plaats van het inzetten van people analytics ten behoeve van alleen maar die productiviteitsverbetering en die efficiëntieverbetering. En als we daar als organisaties die verantwoordelijkheid nemen, dan draagt het ook aan jullie ondertitel bij.
Kijk, nou, straks word ik nog fan van People Analytics. Maar het moet toch niet gekker worden, hè?
Dat zou heel mooi zijn. Dan ben je van harte welkom om bij ons onze kop koffie te doen.
Nou ja, wat wel grappig is natuurlijk, en dat hoor je natuurlijk wel veel in het zeg maar HR en mensenwerkgebied, dat iedereen heeft dat, zegt dat, oh, dat is de softe kant. En dan roepen wij maar heel hard met z'n allen, ja, nee, maar er wordt heel veel onderzoek gedaan dat als je meer betrokken mensen hebt, engaged mensen, dan gaat het ook goed met je business, hoor. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, wij kunnen er voor zorgen dat je dat intern echt hard kan maken. En je kunt voorspellen dat je daar dus een knop aan hebt waar je aan kan draaien. Dus als je zorgt voor nog meer engaged mensen, of mensen die beter in hun vel zitten, gezonder, gelukkiger zijn, dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een beter resultaat.
Klopt, ja. Want dit is natuurlijk het manco geweest van de HRM-functie in de laatste decennia. We kunnen dit niet afmaken. Dus wat studies tonen het aan, maar dan is het toch wel zo, ja, dat zijn die algemene wetenschappelijke studies. Maar het echt in de context plaatsen van die specifieke organisatie, daar zijn we niet goed in. Dus er was een manager van mij die ik eens een keer had, die zegt van alles wat van rechts komt heeft voorrang. En dat is dus in het bedrijf volledig het geval. Dus als er dan als je wat van rechts komt om even wat kosten te besparen, dat krijgt voorrang. Terwijl, hoe mooi zou het zijn als we nu weten van oké, als we deze interventies doen, hartstikke mooi, maar dan weten we dat we dus over 2 jaar zoveel burn-out gevallen erbij hebben. Of dat het ziekteverzuim zoveel stijgt. Of, dus als je het meer integraal kunt aanvliegen en de impact van je interventies in beeld kunt brengen, dan gaan we dus niet alleen voor wat er van rechts komt, maar gaan we dus ook een veel langere termijn strategisch perspectief hanteren. Wat in onze visie echt een goede komt van het welzijn van die medewerkers.
Ja. Mooi, ja, je hebt me. Het is gelukt.
Ja,
ja, je hebt me, ja, je hebt me echt helemaal. Nou, misschien wel. Ja, wie weet. Of ik ga je gewoon nog een keer gezellig uitnodigen om wat langer te praten hier bij People Power. Dankjewel, Sjoerd van den Heuvel. En Sjoerd, volgens mij heb je ook een mooi hoofdstuk geschreven in een nieuw boek wat uit is, hè?
Oh ja, dat klopt. Die is deze week of vorige week is hier de markt opgekomen. Dus,
kijk zo. Ja. En hoe heet het boek?
dan moet jij hem beter even noemen. Maar ja, in ieder geval is de grote titel HR Analytics. Ja. Dus daar heb ik onvoldoende invloed op uit kunnen oefenen. En heel mooi, daar hebben ze het over als ondertitel over het zevende zintuig. Ja, en daar, dat is dus een prikkelende. En je moet uitnodigen om het heel goed door te gaan lezen.
Alright, dankjewel. Sjoerd van Heuvel. En we spreken je vast nog een keer. Hoi.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio Martijn Niemeijer, kinderboekenauteur van Wat Niemand Ziet en Oud Is. Het grappige is dan, ik bereid me altijd netjes voor natuurlijk op een uitzending. Maar ik heb niet de boeken gelezen. Nu is ik elke keer wil ik natuurlijk gewoon weten wat die verhalen zijn. Dus ik ga ze zeker nog lezen. En Matthijs van Burg is hier ook van ELO. We hebben het over verhalen in organisaties. En dan vooral de verhalen van de mensen die met elkaar werken. We hebben het al over gehad waarom ze dan zo belangrijk zijn. En een aantal elementen van wat dan een goed verhaal maakt. Ja, ik wil het eigenlijk met jullie hebben, heren, over stel je voor dat je dit wil gaan doen. Dat je denkt, god, dat is leuk. Ik zie het, ik snap het, ik voel het. Waar begin je dan? Hoe pak je het aan, Matthijs?
Nou, we hadden het net ook al eventjes erover, Martijn en ik. We hadden het net over kwetsbare, authentieke verhalen. Dan krijg je natuurlijk heel snel, nou ja, hoe veilig is dat om dat eens eventjes allemaal te gaan delen met elkaar? Dan kan je zeggen, nou, creëer eerst eens een cultuur dat iedereen zich veilig voelt. Nou, in de meeste organisaties
ben je 5 jaar verder.
Dan zijn we over 10 jaar zover. Dus hoe kun je wel starten? Kleinere groepjes. En er lopen nog heel veel bazen, managers en directeuren rond in de meeste organisaties. Nou, geef het goede voorbeeld. Begin zelf eens eventjes. Vertel eens even wat helemaal mislukt is in je leven. Wat anders uitpakte. Wat je allemaal over jezelf geleerd hebt. En wat nu echt belangrijk is voor je, et cetera. Dan zet je ook meteen de sfeer in je team. En dat ga je eens met elkaar doen. Dus iedereen is op dat moment gelijk. Want je bent allemaal een mens met een verhaal. Doet even er niet toe welke rangen, standen en posities je hebt. Het gaat over jou. Dus het gaat ook nooit. Dat is ook niet verkeerd. Kies daar een vorm bij die past. Hè? We hebben natuurlijk wij hebben daar een product bij gemaakt. Maar je kunt elkaar ook helpen door elkaar te interviewen, bijvoorbeeld.
Maar vertel even over je product. Maar jij bent altijd heel bescheiden. Je houdt het altijd weg. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe het in elkaar zit.
Nou, we hebben een product met die opbouw van de verschillende tijdslijnen. Je kijkt terug, je kijkt in het hier en nu en je kijkt vooruit. En voor alles hebben we geprobeerd oefeningen te maken die jou uitnodigen om iets op te schrijven of te bedenken of aan te vinken. Dus dat kan gaan over.
En doe je dat dan online of doe je dat in?
Ja, dat doe je online. Okay. Dat ziet maar als een soort online werkboek wat je vult. Je gaat bijvoorbeeld naar sleutelmomenten terug als je aan het terugkijken bent. En hey, wat is daar eigenlijk de leerles uit? Als je meer kijkt naar je toekomst bijvoorbeeld, hebben we een bucketlist gemaakt die je voor jezelf gaat invullen. En dat je ook een eindsamenvatting voor jezelf maakt. En dat kun je ook met een video pitch doen in 30 seconden om te vertellen wat je allemaal hebt geleerd toen je dat hele werkboek doornam. En zo hebben we het helemaal gevuld, eigenlijk met allerlei oefeningen. En die hoef je ook niet per se allemaal te doen, maar die jou kunnen helpen om je verhaal eruit te krijgen, uit jezelf.
Ja.
En dat kun je heel makkelijk delen met anderen. Maar je kunt elkaar natuurlijk ook helpen om dat te doen. Je kunt ook zeggen, we doen een workshop en we gaan dat eens opknippen en we hebben er iemand bij die ons daar allemaal een beetje in de juiste mindset brengt om dat te doen. Je kan ook
zeggen, Martijn, doe je dat soort dingen?
Ja, dus we zijn nu aan het kijken.
Dat is echt, klinkt het alsof we dit natuurlijk allemaal van tevoren bedacht hebben. En dan, doordat ik het zeg, denkt iedereen dat nu echt. Maar het was echt gewoon toeval. Dat ik denk, jij bent kinderboekenschrijver, maar ik heb een nieuwe business voor je gevonden, maar je deed het al. Ja, nou.
Nee, ik deed het nog niet.
Dus oh, je deed het nog niet?
Nee, dat is in het verlengde van deze samenwerking met Elo.
Okay.
Vind ik dat leuk, want ik hou ervan om... sowieso, als ik op de markt sta, dan voor je het weet heb ik een gesprekje met die man en de vrouw. Want iedereen heeft gewoon fantastische verhalen. Dat is, maar je moet een beetje doorvragen en dan kom je bij hele grappige dingen.
En wat ik nou wel spannend vind, hè, want ik kan me heel goed voorstellen, iemand gaat zijn verhaal schrijven. Vind dat lastig, want de laatste keer dat hij dat deed was het opstel in 4 HAVO en kreeg hij ook wel een slecht cijfer. Dus die had zichzelf voorgenomen, ik ga echt nooit meer iets schrijven. Nou, dan komt hij, moet hij toch aan de gang, met lichte tegenzin begint hij. En dan heeft hij iets gemaakt en je leest het door en je denkt, ja, het is leuk geprobeerd, maar je zit er nog niet in, want ik voel niks. Wat doe je dan?
Ja, dat ligt eraan of diegene in de buurt is. Dus
je zit in een workshop en je zit naast hem. Je zit naast hem, je leest samen door en je denkt, ik voel niks.
Ja, dat deed ik net ook. Maar ik denk dat er toch weer een vraag daarvoor is. Want op het moment dat iemand denkt, ik ga nu mijn verhaal schrijven, is het misschien al een beetje te groot. Terwijl als hij zou zeggen van, maar ik ga op deze vragen antwoord geven. En daarbij raak ik eigenlijk iets wat voor mij wezenlijk is. En dan ben ik erover aan het vertellen en dan blijkt het een verhaal te zijn. Dat zou wat mij betreft de weg zijn. Als iemand...
Elke keer als je een stapje terugkomt, komt er iets moois hoor. Want ik vind het wel een hele mooie. Dus jij zegt eigenlijk, je moet vooral mensen niet vragen om een verhaal te gaan schrijven. Je moet ze gewoon vragen stellen.
Nee, dat is het resultaat van het proces.
Ja.
Want het doel is ook niet het verhaal op zich. Het doel is om zichtbaar te maken van... Wie ben ik en waar... Zoals bij Elo hebben gewerkt, van wat betekent werk voor mij? Hoe kan ik dat verwoorden?
Ja.
Ja, en dat daar een verhaal van wordt gemaakt, dat is het resultaat daarvan. En dat blijkt dan verdraaid interessant.
Ja, dus de eerste stap is vragen stellen.
Ja.
En dan komen er antwoorden en dan merk je dat er een soort begin van een verhaal in zit.
Ja.
Je denkt, maar dat is, daar gebeurt er iets.
Ja,
en als je dat ziet, wat doe je dan?
Ja, aanmoedigen om door te gaan.
Ja?
Ja, ja. Of nog meer vragen stellen. Of als het in een groepscontext is, dat bij elkaar te laten bevragen. Nee, er zijn allerlei werkvormen voor mogelijk. Ja. En als iemand zelf merkt van, bedoel je dat? Want dat is het natuurlijk vaak. En zeg, dat bedoel ik. Daar moet je dus nog op verder.
Ja. Wat is er bij jullie gebeurd in de eigen organisatie, Matthijs? Na die Renesse-sessie? Dat jullie met elkaar om het kampvuur zaten.
Je snapt elkaar beter. Je snapt beter waarom iemand eigenlijk bepaalde dingen juist wel heel erg doet en andere dingen minder. Je weet ook welke uitdagingen iemand zoekt waarvan je denkt, nu hebben we zoiets, daar moeten we die bij vragen. Dus je weet ook beter waar iemand aan bij kan dragen. En je weet ook beter waarom iemand eigenlijk werkt bij ons bedrijf met wat wij willen bereiken. Dus je hebt een diepere verbintenis. Ook omdat je gewoon elkaar beter snapt en kent. Dus en het zorgt er ook voor. Dat is ook als je die kwetsbaarheid met elkaar deelt. Heb je ook een soort meer respect voor elkaar. Omdat je iemand wat completer ziet. En net als dat vrienden die dicht bij jou staan. Waar je alles van weet. Daar voel je op allerlei manieren veel meer... connectie mee dan de buurman misschien die af en toe even hallo zegt of wat dan ook. En ja, dat is het denk ik ook. Hè? Je brengt veel energie en tijd met elkaar samen als je in de samenwerking bezig bent. En je kan dat beter benutten als je elkaar beter snapt, kent, et cetera. En elkaar ook beter helpen of denken, die doet nu iets waarvan ik weet dat hij daar alles een keer tegen helemaal in vastgelopen is. Volgens mij is hij hard op weg om dat weer te doen. Ja. Dus het vergroot ook de zorgzaamheid. Als je het meer business-wise vertaalt, hè, ook, hè, want er gaan natuurlijk allemaal mensen zeggen, dat is leuk die verhalen, ja, wat levert dat nou
soft gelul.
Kijk, als je weet wat al die mensen drijft en hun ambities zijn, dat is een bonk energie. Hè. 10 mensen, die kunnen heel veel. En als ze niet gemotiveerd zijn, dan leveren ze denk ik ongeveer de helft van wat. Als ze denken, nou, ik vegeteer hier, ik heb hier een salaris en nou, leuke dingen doe ik wel buiten mijn werk. Ja. Of ze lopen op hun werk rond van dit is precies waar ik blij van word, wat mij betekenis geeft, daar ga ik voor. Dus je leert ook te ontdekken waar de spark zit, waar de energie en de creativiteit zit, die je ook dus met elkaar kunt benutten om iets gaafs te bereiken. Of om totaal nieuwe dingen te verzinnen of spectaculaire veranderingen. En dan weet je ook wie je bij wat moet betrekken. Dus je kunt het ook met elkaar, kun je eigenlijk herdefiniëren waar streven we naar. En daar draagt het ook aan bij. Dus het is niet alleen maar elkaar leren kennen. Nou, fijn dat we elkaar nu kennen en dat was het. Dat is op zich al heel waardevol. Maar het is, je kunt ook gaan oogsten van wie loopt er met welke gave ideeën en wie wil zich rond en wie willen zich waarvoor sterk maken. Nou, en dat is denk ik wat in heel veel organisaties eigenlijk de Holy Grail op dit moment is. Je mag blij zijn dat de juiste mensen bij jou willen werken. Moet je goed voor ze zorgen. Maar zij gaan ook steeds meer met elkaar bepalen wat je als organisatie gaat bereiken. Maar ja, dan moet je wel ergens beginnen om dat op te halen.
Ja, dat, ja, en wil je dat mensen al die 23rd century skills laten zien? Wat ze allemaal willen.
Dat zijn er volgens mij maar 5. Dus als we... Als iedereen die denkt te hebben en wat dan ook, dan zijn we er volgens mij nog niet.
Nee, dat is te beperkt. Hè?
Sowieso bestaan er volgens mij... we zijn met een aantal miljard mensen op de aarde. Als die alleen maar van elkaar zouden verschillen in een paar 21st century skills... dan zou het een saaie boel zijn, denk ik. Dus er zit veel meer in mensen dan alleen die. Wil niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Hè. Ze zijn ook een beetje bedacht om iets aan te geven van er veranderen dingen in de wereld. Maar het zou een beetje treurig zijn als we nu alleen nog maar gaan kijken naar de 21st century skills.
Nou, dat gaan wij dus ook zeker niet doen hier. Ja. Dank jullie wel beide. Martijn Niemeyer en Matthijs Verburg voor het afgelopen uur. Het is weer voorbij gevlogen. Dus dat is altijd een goed teken. Hè, want een goed verhaal is een goed verhaal als je op een gegeven moment denkt, goh, heb ik het nu al uit. Wat jammer. Dank jullie wel.
Yes.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl